Ik groet iedereen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Zijn jullie blij om in het huis van de Heer te zijn?
Amen.
Heeft iedereen een Bijbel bij zich? We hebben onszelf gegeven aan de Heer in aanbidding. En nu gaan we rustig luisteren naar het woord. Wat wil God nu tot ons zeggen? Amen.
Amen.
Als je naast iemand zit en je denkt, sorry, jij bent een beetje stoor, zoek een andere plek op. Toch? Het is om niemand te beledigen, maar het gaat nu om God. Huh? We zijn in het huis van de Heer gekomen, laten we die dat respect geven aan de Heer. Amen.
Amen.
Okay. Ik wil even bidden voordat we overgaan tot de preek. Halleluja.
Amen.
Amen. Laten we even bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw genade en uw liefde. Heer, wij danken u, o mijn God, Heer, dat wij onszelf aan u mochten geven in aanbidding. En dat we nu op dit moment, Heer God, Heer, dat u mogen naderen, o mijn God, om te horen naar uw woord, Heer God. Wat u tot ons wilt zeggen, o mijn God. Vader, o mijn God, ik wil een instrument zijn in uw handen, Heer. Het gaat niet om mij, Heer, maar het gaat helemaal om u, Heer. Daarom bid ik u dit moment, Heer, om uw salving over mijn leven, uw salving over elk woord, mijn God. En uw salving, o mijn God, Heer, over mijn broeders en mijn zusters daar, die het woord zullen ontvangen, Heer God. Zalf hun oren, zalf hun harten, Heer, zalf hun gedachten, mijn God, Heer. Vader, neem over, o mijn God, in dit atmosfeer, Heer God, Heer. En verdrink, o mijn God, elke hinder. Vader, alles, o mijn God, wat onze gedachten, o mijn God, zal verstoren. Vader, wij bidden u dat u het wegneemt op ditzelfde moment, o mijn Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Laten we lezen in Exodus 3, vers 1 tot 22. Exodus 3, vers 1 tot 22. Ik weet dat iemand het voor me wil lezen in het Engels. Exodus 3, vers 1 tot 22.
Exodus.
Ja, Exodus 3, vers 1 tot 22.
Exodus 3, vers 1 tot 22. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of God, Lord, appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that thought the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And he said, here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. Hallelujah. Amen. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. And I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of Egyptians and to bring them up out of the land into a good and a spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of Canaan, Hittites, Amorites, Hivites, and Jebusites. So good. And now, the cry of Israelites has reached me, and I've seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go, I'm sending you to the Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who I am, God, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt. And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation. Go, assemble the elders of Israel, and say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt, and I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of Canaan, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey. The elders of Israel will listen to you, then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifice to the Lord our God. But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him. So I will shoot out my hand and strip the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go, and I will make the Egyptians favorably disposed towards these people, so that when you leave, you will not go empty-handed. Every woman is to ask her neighbor and anything living in her house for articles of silver and gold and for clothing, which you will put on your sons and daughters. And so you will plunder the Egyptians. Amen.
Amen. Amen. Het onderwerp waarover ik vandaag wil praten is: zeg niet, ik kan niet, maar vertrouw op God.
Amen.
Dat is het thema. Zeg niet, ik kan niet, maar vertrouw op God.
Amen.
We hebben gelezen een gedeelte over Mozes, maar om het verhaal van Mozes goed te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk teruggaan. Heel veel teruggaan om echt te kunnen begrijpen waarom God eigenlijk kwam op het punt om tegen Mozes te zeggen van, ik ben tot je gekomen, ik wil iets met je doen. Ja? Ik wil je gebruiken voor mijn volk. Op een dag benadert God een man, Abraham, dat is jaren terug, voordat Mozes werd geboren. God benadert een man en die man woonde in Ur der Chaldeeën. Deze man kende God niet. Hij had niets te maken met God. Hij woonde daar met zijn familie. En op een dag komt God bij deze man en hij zegt tegen hem, verlaat je land en ga naar een land die je gaat wijzen. De Heer zegt niet tegen hem van waar hij naartoe moet gaan, maar de Heer zegt, verlaat je land en ga naar een land, ik zal je weten waar je naartoe moet gaan. Nou, Abraham, zijn vader, zijn vrouw en zijn neef Lot, die pakken in en ze beginnen te reizen. Ze beginnen te reizen en ze komen op een gegeven moment aan in een land Haran. Daar vestigen ze zich een tijdje, we weten niet hoe lang, maar ze vestigen en Abrahams vader komt te overlijden. Na een tijdje gaan ze verder. Ze gaan verder, Abraham, zijn vrouw Sarah en zijn neef Lot. Onderweg gebeurt er heel veel, er gebeuren bepaalde dingen. Jij mag zelf het verhaal thuis lezen, maar ze komen op een gegeven moment aan in het land dat ze noemen Canaan. Ja? Ze komen aan in het land Canaan. Abraham en Sarah, die krijgen een zoon, noemen ze Isaac. Isaac op een gegeven moment trouwt met Rebecca en ze krijgen een tweeling, Esau en Jacob. Maar God gaat verder met Jacob. Jacob, die wordt verliefd. Jacob had eigenlijk 4 vrouwen. Hij had 2 vrouwen en 2 bijvrouwen. Het is een hele tragedie geworden. Maar in elk geval, Jacob die kreeg 12 zonen. Ja? Jacob kreeg 12 zonen. Hij had 4 vrouwen, dus 2 bijvrouwen, dus 4 vrouwen. Maar hij hield eigenlijk maar van 1 van ze. Toch? Hij hield eigenlijk van Rachel. Dat was zijn liefde. Toch? Hij hield van haar, maar Rachel die kon op een gegeven moment kon geen kinderen krijgen. Toch? Pas later kreeg ze 2 zonen. Jacob was op een gegeven moment ook al op hoge leeftijd toen die kinderen werden geboren. En bij het tweede kind van Rachel kwam Rachel te overlijden. Toch? Dus Jacob had nog 12 zonen. En de 2 jongsten, Jozef en Benjamin. En hij hield van die kinderen. Maar Jozef, hij trok hem voor. Hij kocht op een gegeven moment een of ander koninklijke gewaad van Jozef. Ik bedoel, je hebt 12 zonen en je trekt 1 voor. Toch? Wat gaat er gebeuren? Jaloezie in de familie. Jaloezie tussen de kinderen. En de jaloezie die werd zo erg. Op een gegeven moment, de andere zonen beramen een plan. We gaan hem doden. Maar het komt niet zo ver. Ze verkopen hem. En hij komt terecht in een heel ver land. Egypte. Na heel veel problemen. Het verhaal kun je zelf ook thuis lezen. Na heel veel problemen, worstelingen van 13 tot 14 jaren. Wordt Jozef onder koning van Egypte. Dus kijk hoe dat waar het is begonnen. En we zijn nu beland bij Jozef. Jozef wordt onder koning. In Egypte ontstaat er nu een hongersnood. Niet alleen Egypte, maar dat hele gebied. Egypte, Canaan, er ontstaat een hongersnood. Jozef die was onder koning van Egypte. Dus iedereen, de mensen in de omringende landen, die kwamen dan naar Egypte om graan te kopen, omdat de hongersnood heerste in de omgeving. Dus wat gebeurde er in Canaan, waar Jacob nog leefde, met zijn andere zonen? Op een gegeven moment stuurde Jacob zijn 2 zonen naar Egypte om graan te kopen. En daar komen ze in aan. Ze weten natuurlijk niet dat hun broer, want ze denken hun broer is al lang dood. Ze weten niet dat hun broer Jozef daar onder koning is. En na enkele ontmoetingen, dan zie je dat Jozef zich openbaar, Jozef zich bekend maakt aan zijn overige broers. En van het een komt het ander, en Jozef nodigt ze op een gegeven moment uit, kom, hele familie, kom over naar Egypte. En zo zie je dat Jacob die nog geleefd is, met de overige zonen, met hun hele familie, die vestigen zich op een gegeven moment in Egypte, in het land Goshen. Dus tot zover zijn we al. Toch? Wat gebeurt er nu? Laten we lezen in Exodus 1. Exodus 1. We gaan ergens naartoe, dus volg het, probeer het goed te volgen, toch? Want we gaan ergens naartoe, zodat je begrijpt. Exodus 1, vers 6. Exodus 1. Exodus, ja.
1.
1, vers 1, dat vanaf vers 6 tot en met vers 16.
Exodus 1, vers 6 to 16. Now Joseph and all his brothers and all that generation died. But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous, and if war breaks out, will join our enemies, fight against us, and leave the country. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor. And they built Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied. Amen.
Amen.
And strife. So the Egyptians came to drive them, the Israelites, and work them ruthlessly. They made their life bitter with hard labor in brick and mortar and with all kind of work in the field. In all their hard labor, the Egyptians used them roughly. The king of Egypt said to the Hebrews made wives, whose name was Shifra and Pua. When you help the Hebrew woman in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live.
Amen.
Amen.
Amen. Maar zie je, iets dat goed is begonnen, het is goed begonnen, maar er waren intussen honderden jaren voorbij gegaan. De Israëlieten die hadden, er waren al heel veel Israëlieten in Egypte en men werd jaloers. Op een gegeven moment moesten ze zware arbeid verrichten en ze zuchten. Het was heel hard, het was pijnlijk en er gingen honden en gingen jaren voorbij. En in die periode, toch, want je ziet op een gegeven moment dat men zegt, de oude jongens wilden niet dat de Israëlieten ze zouden uitbreiden, ze zouden vermeerderen. Dus in die periode zegt men, alle jongens doodmaken. En het is in die periode dat Mozes was geboren. Dus wat moet er gebeuren? Mozes, die zou ook vermoord moeten worden. Maar God had een plan. Ja? God had een plan. Laten we kijken naar Exodus 2. God had een plan. Laten we kijken op Exodus 2 vanaf vers 1.
Exodus 2 vers 1. Now a man of the house of Levi married a Levite woman. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she had him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. This sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then the sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to him, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Hallelujah.
Amen.
One day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people, glancing this way and that, and seeing no one, he killed Egyptian and hid him in the sand. The next day, he went out and saw two Hebrews fighting. The next day, he went out and saw two Hebrews fighting. He asked the one in the wrong, "Why are you hiding? Why are you hitting your fellow Hebrew?" The man said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. Amen.
Amen. Amen. Het is heel veel lezen, maar je moet dit lezen om het verhaal goed te kunnen begrijpen. We waren begonnen met Moses als herder. Hij was in Midian, daar in de woestijn, en op een gegeven moment ziet hij een struik branden, maar het struik zelf, er gebeurde niets ermee. Dus daar zijn we begonnen. Dus heb ik je nou laten zien wat er vooraf gebeurde, dat God op een gegeven moment plotseling nadert tot Mozes en tot hem gaat spreken van: dit moet je doen, dat moet je doen, ik heb een plan voor je. Toch? Dus hebben we dat gelezen. Wat zien we nu? We hebben gezien van: niets van de ellende van de Israëlieten was God ontgaan. En voor jaren schreeuwde ze. Ze hadden zware arbeid. Allerlei, ze moesten door allerlei omstandigheden gaan. En ze dachten met God. Er is iemand, ze kenden deze God. Maar het leek alsof door alle omstandigheden waardoor ze moesten gaan, alsof er geen God was. Toch? Want elke dag was het dit. En elke dag was het dat. En ze deden zo hun best. Maar toch leek het alsof, hoe meer ze hun best deden, dat het juist slechter was. En ze schreeuwden tot God. En op een gegeven moment komt God. En de Heer God zegt tegen ze, dus tegen Mozes: "Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. En ik heb de jammerklachten van hun onderdrukking gehoord." Dat zegt God. En dat niet alleen. De Heer God zegt: "En ik ben gekomen om hun uit de handen van de Egyptenaren te redden." Dus het moment dat God daar komt en zich eigenlijk openbaar aan Mozes in die brandstruik, dan had hij hun ellende gezien. Hij had het jammer teruggehoord en hij was gekomen om een eind te brengen aan de situatie. Amen?
Amen.
Wat zien we verder? We zien verder dat God heeft een perfecte planning. God heeft een perfecte planning. Want waarom zeg ik dat God een perfecte planning heeft? Want Mozes wordt in een tijd geboren dat alle jongens vermoord moesten worden. Maar waarom is Mozes blijven leven? Mozes is blijven leven omdat God een plan had met zijn leven. Toch? Want op het moment toen zijn moeder maakte daar een of ander biezen bak en legde hem in het water. Hij kon iets mis tegengaan, toch? Hij kon toch verdrinken als kind. Op het moment dat die prinses hem had gezien, kon die prinses op dat hem gegeven gaan. Vermoord hem, want zei ook van: hé, dit is een Hebreeuws jongetje. Dus ze wist op hetzelfde moment, dit is van Israël, toch? Ze konden hem meteen hebben vermoord. Maar soms denk je van: hé, maar hoe is dit mogelijk? Dit is toch niet normaal? Er moet toch iets gaande zijn? Dat is de plan van God. Als God een plan heeft met je leven, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Op een of andere manier zal het plan uitkomen. Amen. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook. Want Mozes, en dat niet, Mozes blijft leven. Maar dat niet alleen. Mozes krijgt de
aangenomen als de zoon van die prinses. Toch? En ook daar had God een plan. Hij kreeg dat. Hij wordt opgevoed in het paleis. Hij kende de gedachten van die mensen. Hij kende hun liefwezen. Hij kende hun leer. Hij kende alles van ze. Want God wist, dezezelfde Mozes, over een aantal jaren ga ik hem terug moeten sturen om te gaan praten met die farao. Toch? Dus vandaar dat God hem eigenlijk een of andere. God liet hem daar, dat hij daar zijn opvoeding kreeg om eigenlijk te weten hoe hij deze mensen zou moeten benaderen. Dat is de perfectheid van God. En wat zien we verder? God zelf had Mozes geroepen en klaargemaakt. Mozes had niets gedaan. Mozes had niets gedaan. God zelf had hem klaargemaakt. God zelf had aangewezen, deze man, hem wil ik gebruiken. En God had hem klaargemaakt. Zelfs toen Mozes, Mozes staat op een gegeven moment, hij groeide op in het paleis. En op een gegeven moment zag hij het onrecht, maar hij wist, ik ben geen Egyptenaar. Hij groeide op in het paleis en op een gegeven moment zag hij het onrecht dat gedaan werd aan de Israëlieten. En hij kwam weer opstaan, toch? Tegen dat onrecht. Hij kwam weer opstaan. En op een gegeven moment moest hij vluchten naar de woestijn, naar Midian. Maar zelfs daar was God met hem. Toch? Want hij trouwde en hij leefde gelukkig. Totdat de Heer, het waren ook jaren van vorming, dat de Heer bezig was met hem om hem klaar te maken om op een gegeven moment geen meneer God weer naar hem toe, om tot hem te spreken en te zeggen van, Mozes, dit is wat ik je wil dat je moet doen. Amen?
Amen.
Amen. En verder zien we wat zegt, God had Mozes klaargemaakt. God had hem een koninklijke opvoeding gegeven. God had hem laten, hij survived in de woestijn. En toch, op een gegeven moment zegt Mozes tegen God, maar Heere, dat kan ik niet. Ik kan het niet, dus God legt hem een plan voor. Dit is wat ik wil dat je doet. Je moet naar de farao gaan en je moet hem zeggen van luister, mijn volk, ik wil ze uitleiden uit Egypte. En wat zegt Mozes tegen de Heer? Maar vader, ik kan het niet. Ondanks alles wat Mozes in het verleden, ondanks alles wat hij had gezien van God, zegt hij toch tegen God van, Heer, ik kan het helemaal niet. Ik ben niet geschikt ervoor. Zegt hij. Wat zien we verder? En als hij dat antwoordt, zegt God tegen hem, maar ik ben toch met je, zegt de Heer. Ik ga je niet alleen laten gaan. Ik ben met je en ik ga met je mee gaan. En Mozes vroeg ook, maar wie bent u? Wat moet ik de mensen zeggen dat u bent? En de Heer zegt van, zeg ze, ik ben de Heer. Ik ben de God van je voorvaders, van Abraham, van Isaac, van Jacob. En mijn naam is ik ben. Toch? Dus de Heer zal met hem meegaan. Laten we kijken naar ons eigen leven. Hoe kunnen we dat vertalen in onze eigen omstandigheden nu? Want je zou denken, ja, maar dat was Mozes. Wat heb ik eraan? Toch? Hoe moet ik dit toepassen? Hetzelfde kun je nou. Zijn we geroepen door God? Hebben wij zelf erom gevraagd? Zijn jullie niet zeker? Zijn wij geroepen door God? Ja toch? We zijn geroepen door God. We hebben niet erom gevraagd. Waarom denk je dat God ons heeft geroepen? Omdat hij een plan heeft met ons leven. Net als bij Mozes heeft God een plan met elk een van jullie hier. Met mij, met elk een van ons hier. En geen plan is kleiner dan de andere. Sommigen zullen grote dingen doen, andere. Maar, het doet er niet toe, God heeft een plan met elk een. Misschien weet je dat nog niet. Misschien zit je hier. En denk je van, ach, ik kom naar de kerk. Maar laat me je zeggen, God heeft een plan met elk een van jullie hier. Misschien zie je het nog niet. Misschien ga je nu door bepaalde omstandigheden, waarbij je denkt van, ach, ik leef maar zoals ik wil. Ik doe maar zoals ik wil. Doe het niet. Dat je hier zit in Gods huis, dat je mag luisteren naar het woord van God. Weet, God heeft je geroepen. God heeft je geroepen. En hij heeft een plan met je leven.
Amen.
Dat is genade. Jezus geeft genade om hem te gaan geloven en om te gehoorzamen. Nu zijn we tot zover gekomen. We kennen velen van jullie kennen de Heer al een poosje. We kennen de Heer al een poosje. Misschien zijn sommigen van jullie uit moeilijke omstandigheden gekomen. Of misschien bevind je je nog in moeilijke omstandigheden. Eén ding mag je weten. God heeft je ellende gezien. God kent je moeite. Toch? Misschien ga je door bepaalde dingen waarbij je zegt, deze God begrijp ik niet hoor. Het kan niet waar zijn dat hij God is. Maar dat wil ik je vanmiddag zeggen. Net als bij de Israëlieten, toch? Ze waren zich niet bewust van deze God. Maar deze God heeft hun ellende gezien. En elke dag dat ze zuchten, elke dag dat ze door allerlei moeilijkheden gingen, God had het gezien. En God had het gehoord. En God had het al precies klaargemaakt. God wist al precies, op deze manier, door deze man, ga ik ze verlossen. Dat je hier bent, is door genade. Misschien heb je mensen hebben je verteld over Jezus. Of misschien is het gegaan via je ouders. Maar er zijn andere familieleden van jou, of studenten, andere collega's, die wachten om gered te worden. Wat doe jij? God heeft Mozes gebruikt om het volk van Israël eruit te halen. Net zo wil God jou gebruiken op school, aan het werk, in je buurt of waar dan ook, om anderen eruit te halen. Maar als jij niet op de plaats komt om gebruikt te worden door God, als jij denkt van, ach, het is maar, wanneer ben je dan klaar zodat God je kan gebruiken? Er zijn zoveel jongeren die elke dag verloren gaan. Er zijn zoveel jongeren die in druk zijn en allerlei omstandigheden. Daarvoor heeft God jou geroepen.
Amen.
Amen. Daarom heeft God jou geroepen. Zodat je alvast begint. Je hoeft niet heel veel van de Bijbel te weten. Maar dat je alvast door de manier hoe je leeft kan tonen van. Er is een andere weg. Er is uitkomst. Net zo wil God jou gebruiken. Amen.
Amen.
En daarom wil ik je bemoedigen deze middag. Geef jezelf over aan God. Zie niet meer als zomaar. Geef jezelf over aan God. Wees nederig. Weet je? Mozes was daar en God, hij kende deze God al zodanig niet. Zo? En hij zei ook van, ik kan het niet. Wie bent u? En God zei hem, zeg ik ben. Ik ben de Heere. Ik ben wie ik ben. Net zo misschien ben je hier en je kent deze God niet. Maar op een gegeven moment toen Mozes deze God ging vertrouwen, toen kon God grote dingen doen in zijn leven. Want Mozes ging op God vertrouwen en op een gegeven moment gebruikte van Mozes en het volk werd uit Egypte geleid. Als Mozes tegenstand had blijven, was blijven bieden en zeggen van nee, ik doe het niet. Denk je dat het zover zou komen? Misschien wel. Misschien had de Heer op een gegeven moment wel iemand anders gebruikt. We weten het niet. Toch? Ik weet het niet. Maar dan zou het nog veel langer. De tegenstand en de moeite van het volk zou nog veel langer hebben geduurd. Ja? Dus daarom wil ik je bemoedigen deze middag. Geef je over aan God. Toch? Vertrouw op God. Toch? Bezoek de diensten. Lees je Bijbel. Begin om je Bijbel te lezen als je thuis bent. Lees je Bijbel. Bezoek de diensten. Toch? We zijn nu bezig in een preek. Maar als je in de Bijbelstudie komt waar dingen echt exact uitgelegd worden. We zien heel weinig van jullie in de Bijbelstudie. Heel weinig. Op de vrijdagavond. Laat dit ook een bemoediging zijn. Maak een. Zeg tegen de Heer, Vader, ik wil om op de vrijdagavond te beginnen de Bijbelstudie te bezoeken.
Ja?
Ja, het zijn maar 2 of 3 uurtjes om 8 uur tot 10 uur dat we hier zijn. Zo leer je meer over de Bijbel kennen. Zo leer je God begrijpen, toch? En als iemand je een vraag stelt, zo kan je die persoon ook uitleggen van, weet je, maar dat wat jij doet, doe het anders. De persoon gaat je misvragen, maar waarom? Dan kan jij zeggen van luister, kijk wat in de Bijbel staat. Maar als je het ook niet weet, dan kan je het ook niet uitleggen.
Amen.
Amen. En verder wil ik jullie bemoedigen om te zeggen van, je bent nu in Nederland, velen van jullie zijn vanuit Ghana gekomen, ik ben vanuit Suriname gekomen, maar het is een land met heel veel mogelijkheden. Probeer die mogelijkheden te benutten, probeer te studeren, probeer zoveel mogelijk wat dit land je kan bieden, probeer het te nemen, want je weet nooit wat je gaat gebruiken. Toch? Ik kan je gebruiken in dit land, maar ik kan je misschien sturen naar een ander land. Door je alle kennis van Mozes, die was daar opgevoed in het koninklijk paleis. Omdat de Heer een bedoeling had. God heeft ook een bedoeling met jullie dat hij hier naar Nederland heeft gebracht. U weet over een paar jaar stuurt hij je terug naar Ghana, maar met een heel andere missie.
Amen.
Kan toch?
Ja.
Ja. Dus benut alle mogelijkheden die je hier hebt in Holland om te studeren.
Amen.
Ja? Zeg niet, ik kan niet. Zeg dat niet. Want God is bij je.
Amen.
Zeg het niet. God is bij je. Hoe moeilijk het ook is, zeg niet, ik kan niet. Maar ga tot God. Geef je over aan God. Vraag om kracht. Vraag om wezen. Zeg het eerlijk van vader. Wat je me daar vraagt, kan het niet. Je bent misschien in omstandigheden die zo moeilijk zijn. Vader, ik kan het niet. Het is te moeilijk. En dan ga je echt zien dat de Heer je kracht en de Heer je wijsheid zal geven om er doorheen te kunnen gaan. Amen?
Amen.
Amen. Amen. En op het slot wil ik nog iets herhalen. Toen Mozes God begon te vertrouwen, heeft God grote dingen gedaan. En God heeft de Israëlieten geleid uit Egypte. Als jij begint te vertrouwen, dan zul je zien dat God eerst in jouw leven grote dingen zal doen. En daarna zal hij door jouw leven grote dingen doen in het leven van andere mensen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Fijne middag aan jullie allemaal.